met elkaar Habakuk, hoofdstuk 1 vanmorgen. Maar we beginnen in 2 Kronieken 36. En daar aan het einde van 2 Kronieken lezen we over de laatste koning van Juda. 2 Kronieken 36 vanaf vers 11. Zedekia, de laatste koning van Juda in Jeruzalem. 2 Kronieken 36, vers 11. Zedekia was 21 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 11 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heere, zijn God. Hij verootmoedigde zich niet voor de profeet Jeremia, die een opdracht van de Heere sprak. Ook kwam hij in opstand tegen koning Nebukadnezar, die hem bij God een eed had doen afleggen. Hij verhardde zijn nek en verstokte zijn hart, zodat hij zich niet bekeerde tot de Heere, de God van Israël. Eveneens maakten al de oversten van de priesters en van het volk zich voortdurend aan ontrouw schuldig. Naar al de gruwelen van de volken, zij maakten het huis van de Heere onrein, dat hij in Jeruzalem geheiligd had. De Heere, de God van hun vaderen, zond wel zijn boden tot hen, vroeg en laat, want hij ontfermde zich over zijn volk en zijn woning. Maar zij bespotten de bode Gods, verachten zijn woorden en hoonden zijn profeten, totdat de gramschap van de Heere zich zozeer tegen zijn volk verhief dat geen herstel meer mogelijk was. Hij deed de koning der Chaldeeën tegen hen optrekken. Deze doodde hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom. En hij spaarde jongeling nog maagd, oude nog grijzaard, alles gaf hij in zijn macht. Al het gerei van het huis Gods, het grote en het kleine, de schatten van het huis des Heren en de schatten van de koning en van zijn vorsten, alles bracht hij naar Babel. Ze verbrandden het huis Gods en braken de muur van Jeruzalem af. Al zijn paleizen verbrandden zij met vuur en alle kostbaarheden vernietigden zij. Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren naar Babel. En zij werden hem en zijn zonen tot slaven. Totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg. Om het woord des Heren door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan. Totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust om 70 jaar vol te maken. Habakuk, hoofdstuk 1, vanaf vers 1. En ik lees eerst tot en met vers 4. De Godspraak die de profeet Habakuk geschouwd heeft. Hoe lang, Heere, roep ik om uw hulp en gij hoort niet? Schreeuw ik tot u geweld en gij verlost niet? Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt gij ellende? Ja, onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen en er is twist en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht. En nimmer komt het recht tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. We hebben de vorige week een begin gemaakt met het nadenken over dit korte Bijbelboek. 3 hoofdstukken maar, het is niet lang. En hoewel van zo lang geleden, sprekend over een totaal andere situatie dan waar wij ons in bevinden, toch is de boodschap van het boek Habakuk nog zo actueel. En kan het ook ons helpen, wat er ook aan de hand zou kunnen zijn, om te komen van vrees tot vertrouwen. Misschien is het goed om nog één keer de historische achtergrond te schetsen. Want dan begrijpen we beter de situatie waar Habakuk in verkeert en waar hij ook op reageert. Habakuk was een profeet aan het einde van de 7e eeuw voor Christus. En hij was een tijdgenoot van de profeet Jeremia. Mijn inschatting is dat hij deze woorden zo neerschreef tussen 609 en 605 voor Christus. En tot voor kort was Assyrië, wat nu in Noord-Irak is, Assyrië was de wereldmacht geweest. Lang, heel lang. Onder Assyrische heerschappij was ook het tienstammenrijk van Israël verwoest en waren de 10 stammen weggevoerd in ballingschap, om nooit meer terug te keren. En de Assyriërs hadden de lakens uitgedeeld in het Midden-Oosten. Maar zo, in de tweede helft van de 7e eeuw, werd hun rijk steeds zwakker. Want het werd eigenlijk aan alle kanten aangevallen. En dan is er een ander wereldrijk in opkomst. Babel, in Zuid-Irak, wat nu aan de Perzische Golf ligt. En er worden oorlogen gevoerd en de grote stad Assur wordt ingenomen. En daarna ook de beroemde hoofdstad Nineveh, ingenomen door de Babyloniërs en hun bondgenoten. Egypte was de Assyriërs nog wel te hulp gekomen, maar Egypte kan het tij ook niet meer keren. Het enige is dat farao in wat nu Syrië heet nog een stevig blok neerzet, zodat de Babyloniërs niet verder naar het westen kunnen oprukken. Nou, dat lukt eigenlijk maar een paar jaar. Want in 605 voor Christus komt het leger van de Babyloniërs opnieuw opzetten, nu onder leiding van een jonge, maar briljante generaal, kroonprins Nebukadnezar. En die beslist de strijd in zijn voordeel. De legers van de farao worden verslagen en farao moet hals over kop terugvluchten naar Egypte. En Nebukadnezar gaat achter hem aan. En terwijl hij zo farao probeert in te halen, neemt hij al die kleine rijkjes daar aan de kust van de Middellandse Zee in zijn bezit. Damascus en Libanon en Samaria en de Gazastrook en ook Juda en Jeruzalem. Hij neemt alles in bezit. En dan staat hij op het punt om Egypte binnen te vallen en korte metten te maken met Egypte. En dan moet hij heel snel terug naar Babel. Want zijn vader, de koning, is gestorven en Nebukadnezar moet tot koning gekroond worden. En als hij dan zo teruggaat naar Babel, neemt hij uit al die veroverde gebieden, uit de bovenlaag van de maatschappij, veelbelovende jonge mensen mee om die op te leiden voor zijn ambtenarenapparaat. Ook Daniël en zijn 3 vrienden worden door Nebukadnezar meegenomen. En dan een paar jaar later, 597, komt Nebukadnezar weer naar Juda en Jeruzalem. Er is een opstand uitgebroken onder koning Joachim. En Nebukadnezar komt die opstand neerslaan. Dat doet hij ook. En hij rooft de tempel mee. Heel veel schatten neemt hij in beslag, ook uit de paleizen. En hij voert 10.000 mensen met zich mee in ballingschap. De bovenlaag van Juda en Jeruzalem. De koning, de edelen, de adel, rijke middenstanders, alles moet mee. Ook de profeet Ezechiël wordt nu weggevoerd naar Babel. En dan wordt de laatste koning in Juda aangesteld. Koning Zedekia, waarover we gelezen hebben daar in 2 Kronieken 36. En je zou denken, nu zullen ze zich in Juda en Jeruzalem wel koest houden. Hadden ze dat maar gedaan, dan was er nog hoop geweest. Dat is in ieder geval ook de boodschap van de profeet Jeremia. Hij zegt tegen de koning en de edelen: buig je onder de heerschappij van de koning van Babel, want dat is Gods wil voor Juda. Maar nee, er zijn valse profeten die zeggen: als wij nu in opstand komen en we vragen Egypte om ons te helpen, dan kunnen we het juk van de Babyloniërs van ons afwerpen. Naar Jeremia wil niemand luisteren. En ze komen opnieuw in opstand onder Zedekia, hoewel hij in Gods naam trouw gezworen had aan Nebukadnezar. En die komt nu opnieuw met een geweldig leger opzetten. Woedend, grimmig. En nu wil hij korte metten maken. Het is genoeg geweest. Al de steden van Juda worden met de grond gelijk gemaakt. Hij slaat een beleg op voor de hoofdstad, voor Jeruzalem. En men verdedigt zich daar met de moed der wanhoop. 18 maanden lang duurt die belegering. Het wordt verschrikkelijk zwaar. Mensen sterven bij bosjes vanwege honger, pest, geweld. Het boek Klaagliederen spreekt er heel aangrijpend over. Egypte komt nog inderdaad wel te hulp, maar wordt in de pan gehakt. En dan nemen de legers van Nebukadnezar de stad in. 586 voor Christus. Alles wordt met de grond gelijk gemaakt. De hele stad wordt met vuur verbrand. De bevolking wordt heel hard aangepakt. Velen vinden de dood. En het overblijfsel wordt naar Babel weggevoerd in ballingschap. Gods huis, de tempel, wordt verwoest. En de Babyloniërs gaan zeer grondig, zeer meedogenloos tekeer. Nooit meer mag het Joodse volk in opstand komen. Daarom wordt alles verwoest. Ze zijn niets ontziend tekeer gegaan. Eén voorbeeld. Koning Zedekia, de leider van de opstand, wordt voor Nebukadnezar gebracht. En dan worden daar eerst zijn zoons ter dood gebracht voor zijn ogen. En dan worden zijn ogen uitgestoken. Dat is het laatste wat hij heeft gezien. En dan wordt hij naar Babel vervoerd in ballingschap. Staat allemaal uitvoerig beschreven. In de laatste hoofdstukken van 2 Koningen, 2 Kronieken, Klaagliederen. Ook de profeet Jeremia spreekt er uitgebreid over. Zo eindigt het heel triest voor Juda en Jeruzalem. Het land, de steden, de tempel, alles verwoest. Het volk in ballingschap. Een triest en tragisch eindpunt voor een volk dat niet in Gods wegen wilde gaan. Dat niet wilde luisteren naar de woorden en de waarschuwingen door middel van de profeet Jeremia. En zo kwam het einde. En nu horen we de woorden van de profeet Habakuk voordat dit allemaal plaatsvindt. Want tussen 609 en 605 is namelijk nog helemaal niet duidelijk naar welke kant de balans van de internationale politiek zal uitslaan. Assyrië is wel verslagen, maar Egypte is machtig en heeft dat blok gezet. En de grote slag in 605 tussen Nebukadnezar en de farao heeft nog niet plaatsgevonden. Dus je zou kunnen zeggen op internationaal vlak politiek, niemand weet eigenlijk welke kant het op zal slaan en wie uiteindelijk de macht in het Midden-Oosten zal hebben. Niemand weet het eigenlijk. Maar ondertussen is in Juda en Jeruzalem wel het een en ander gebeurd. Werd er eerst een geestelijk en moreel dieptepunt bereikt onder de regering van koning Manasse. In 640 komt zijn kleinzoon aan het bewind, koning Josia. En als Josia aan het bewind komt, dan veranderde de situatie zeer positief. Josia leidt het volk in een grondig herstel en reformatie en de weg naar God terug. 2 Kronieken 23 vers 25 zegt over Josia: voor hem is er geen koning geweest die zich zo tot de Heere keerde met zijn hele hart, zijn hele ziel en zijn gehele kracht, naar heel de wet van Mozes. En na hem stond zijns gelijke niet op. Als je het hebt over de koningen van Juda, dan moet je noemen David en Josia. Er is niemand die als jonge man zo grondig Israël terugleidde tot God. Onder zijn regering worden al de afgodsbeelden uit de tempel geworpen. Alle plaatsen waar offers aan afgoden worden gebracht, die worden verwoest. Gods woord wordt weer verkondigd. Gods geboden worden weer toegepast. Josia leidt het volk in een vernieuwing van het verbond met God. Plechtig wordt besloten door het volk. U alleen bent onze God. Wij zijn uw eigen volk. Wij zullen weer wandelen in uw wegen en met heel ons hart, heel onze ziel, uw geboden en inzettingen onderhouden. Het wordt weer plechtig beloofd. En het ging goed met Juda en Jeruzalem. En er was zegen, vrede, voorspoed. Hele goede jaren zijn het geweest. En Habakuk heeft het allemaal meegemaakt. Totdat Josia tragisch sterft op het slagveld en de laatste koningen aan het bewind komen. Zijn drie zoons en kleinzoon. Een tijd van slechte, onbekwame regeringen. En vooral zonder Gods vertrouwen. Zonder de bereidheid om in Gods wegen te gaan. Zonder te luisteren naar de woorden van de profeet Jeremia. Denk je eens in. Van 609 tot 586, dus het sterfjaar van koning Josia, en de verwoesting van de stad en tempel, dat is maar 23 jaar daartussen. En in die 23 jaar gaat het pijlsnel naar beneden en valt het doek en wordt het volk weggevoerd in ballingschap en wordt alles verwoest, verbrand, geplunderd door de Babylonische legers. In deze situatie moeten we Habakuk plaatsen. Hij heeft die reformatie meegemaakt. Die nationale terugkeer tot God onder koning Josia. En toen ging het goed. Het ging heel goed. Maar dan komen zijn opvolgers aan het bewind en het gaat razendsnel achteruit. Het volk valt weer terug in de afgoderij. De regering van koning Joachim wordt gekenmerkt door uitbuiting, onrecht, zelfverrijking, verachten van Gods wet. Zelfs profeten van God worden vervolgd en gedood. En Habakuk heeft vurig gebeden. Heere God, breng toch verandering in deze situatie. Geef toch herstel opnieuw. Schenk weer terugkeer tot u en tot uw woord. Laat er toch tijden herleven zoals onder koning Josia. En dan zullen we weer gaan in uw wegen. En dan zullen we ook weer rijkelijk gezegend worden. Zo heeft Habakuk gebeden. Maar wat ziet hij om zich heen? Het gebeurt niet. Het lijkt wel alsof de Heere God deze gebeden niet beantwoordt. Niet ingrijpt. En Habakuk zegt vers 2. Hoe lang, Heere, roep ik om hulp? En gij hoort niet. Schreeuw ik tot u geweld en gij verlost niet. Waarom doet gij mij ongerechtigheid zien en waarom aanschouwt gij ellende? Onderdrukking en geweld zijn voor mijn ogen en er is twist en tweedracht verheft zich. Habakuk zegt, waarom laat u deze situatie bestaan? Waarom grijpt u niet in? Dit is toch niet naar uw wil? Dit is toch niet naar uw eer? Waarom vind ik geen antwoord op mijn gebed? Tenminste, ik zie er niks van. Eind 7e eeuw voor Christus. Maar hoe lang geleden ook, is het voor ons niet heel herkenbaar? Ook wij kunnen ernstig bidden en er lijkt niks te veranderen. We bidden voor ons land, voor kerken en gemeenten. Voor onze eigen woonplaats, voor collega's en klasgenoten met wie we omgaan, buren, bekenden, familie, ons eigen gezin. We bidden zelfs trouw en aanhoudend, net als een Habakuk. Maar er lijkt niks te veranderen. Daar lijkt geen antwoord te komen op ons gebed. Zo kwam het bij Habakuk over en hij is zo eerlijk om zijn vragen aan God voor te leggen. Habakuk is erg eerlijk. Hij begrijpt niet dat God zijn gebeden voor geestelijk herstel en terugkeer tot God niet beantwoordt en de situatie zo laat bestaan. Hij lijdt eronder en hij legt zijn vragen gewoon voor aan God. Hij schaamt zich er niet voor. Hij komt met zijn vraagtekens en twijfels en hij zegt, hoe lang? Hoe lang? En waarom? Waarom? Zulke vragen horen bij het leven met God. En Habakuk krijgt antwoord. Want in vers 5 neemt de Heere het woord. Habakuk krijgt antwoord. Dit is wat God tegen hem zegt, vers 5. Ziet onder de heidenen en let op. En verbaast u, ontzet u. Want ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zoudt geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik verwek de Chaldeeën, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte van de aarde doortrekt om woonsteden in bezit te nemen die de zijne niet zijn. Verschrikkelijk en vreselijk is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hemzelf uit. Zijn paarden zijn vlugger dan panters en sneller dan wolven in de avondschemering. Zijn paarden en zijn ruiters komen aan in galop. Zij komen van verre aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Heel dat volk komt om geweld te bedrijven. En het aanstormen van zijn voorhoede is als een oostenwind. En het verzamelt gevangenen als zand. Met koningen drijft het de spot. En machthebbers zijn hem een belachting. Het lacht om elke vesting. Het werpt er aarde tegenop en neemt haar in. Dan snelt het voort als de wind en trekt verder. Zo maakt hij zich schuldig wiens kracht zijn God is. Met andere woorden, de Heere zegt hier tegen Habakuk. Habakuk, denk je dat ik niks doe? Denk je dat ik afzijdig blijf? Denk je dat ik jouw gebeden niet gehoord heb? Wel degelijk. Ik zal je vertellen wat ik ga doen. En je oren zullen ervan klapperen. Ik doe het volk der Chaldeeën opstaan, die Babyloniërs. En ik geef ze alles in hun macht. Niet alleen hebben ze Assyrië verslagen, ze zullen ook Egypte verslaan. Ze zullen koninkrijken omverwerpen. Steden in bezit nemen. Ze zullen ook Juda bezetten en Jeruzalem binnenkomen. Als de meest gevreesde roofdieren duiken ze op hun prooi, snel en meedogenloos, als panters, als adelaars, als wolven in de avondschemering. Zo zullen ze razendsnel toeschieten en verslinden. Habakuk, jij klaagde over geweld en agressie onder mijn volk. Nou, ik breng over hen Habakuk en of Nebukadnezar en zijn legers. Vers 9. Heel dat volk komt om geweld te bedrijven. Onder mijn volk was onrecht en onderdrukking aan de orde. Ik zal hen oordelen door een volk dat meedogenloos is en niets ontziend onderdrukt. Jij hebt geklaagd, Habakuk, dat Juda zich niet meer aan Gods wet wilde houden en dat het recht krom gebogen werd. Ik breng over hen een volk dat zichzelf tot wet is en met het recht van niemand enige rekening houdt. Juda en Jeruzalem wilden mij niet vrezen en niet mijn woord horen. Nu zullen ze bevreesd moeten worden voor de Babyloniërs, die hun grimmige en harde overheersers zullen zijn en met hun zullen doen wat ze willen. Dit was onverwacht. Dit had Habakuk totaal niet kunnen bedenken. Inderdaad, vers 5. Ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zoudt geloven wanneer het u verteld werd. Wat had Habakuk verwacht als antwoord op zijn gebed? Misschien inderdaad wel een periode van tuchtiging, om het volk weer terug te roepen tot God. Maar daarna herstel. Daarna weer een gelovige koning op de troon. Iemand als Josia, die samen met de priesters en de profeten het volk zou terugleiden tot God. En dan zouden er weer tijden van grote zegen aanbreken. Dat hoopte Habakuk. Daar bad hij voor. Daar keek hij naar uit. En nu krijgt hij een antwoord. En waar komt het op neer? Habakuk, het wordt niet beter. Het wordt veel slechter. Een hele diepe crisis. In plaats van het volk te zegenen met herstel, gaat God het geweld en de onderdrukking van zijn volk oordelen met nog veel groter geweld en onderdrukking van de Babyloniërs. In plaats van ze terug te leiden naar het dienen van zijn wet, gaat God hun verlaten van de wet oordelen door een volk dat zichzelf tot wet is en met helemaal niemand rekening houdt. De arrogantie van Juda wordt afgestraft door de mega-arrogantie van de Babyloniërs die eigenlijk maar één God kennen. Hun eigen kracht en militaire macht. Wat een boodschap voor de profeet. In het kort, Habakuk, het wordt niet beter, het wordt een hele diepe crisis. Hoe zal hij zich gevoeld hebben? Hij leed al onder de situatie zoals die was. Hij worstelde in het gebed en vroeg aan de Heere om zijn indringend gebed te verhoren. Schenk toch herstel en terugkeer tot God. En het leek alsof er geen antwoord kwam. En nu komt het antwoord. En het wordt nog moeilijker. En het brengt de profeet in grote verwarring. Hij kan maar niet begrijpen dat God zo werkt. Hoe kan het zijn, Heere, dat u het geweld en het onrecht onder uw volk gaat straffen door nog veel groter geweld en onrecht van die heidense Babyloniërs? Daar snap ik helemaal niks van. Ik begrijp niet hoe u deze wereld leidt. En hij stelt zijn indringende vragen daarover in vers 13 tot en met 17. En dan zegt hij in hoofdstuk 2 vers 1, ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat God tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. En dan komt er een antwoord, nog veel verder, in hoofdstuk 2, waarin Habakuk zicht krijgt op Gods uiteindelijke bedoelingen en hoe hij deze wereld leidt. En als Habakuk dat heeft gezien, dan mag dat hem tot rust brengen en mag hij komen van vrees tot vertrouwen. Maar voordat we zover komen, laten we vanmorgen even deze vraag aan de orde stellen. Waarom moest het slechter worden in plaats van beter? Waarom liet de Heere God het uitlopen op die nationale ramp? De complete verwoesting van het land, de stad, het huis van God en de wegvoering in ballingschap. Waarom gaf God niet het herstel waar Habakuk zo vurig om bad, maar bracht hij het oordeel over Juda en Jeruzalem? Want beste vrienden, laat dat heel duidelijk zijn. Het is de Heere God die aan de touwtjes trekt. Het is de Heere God die de eindregie heeft in de internationale politieke situatie. Toen en nu. Dat zien we niet altijd, maar we mogen weten dat het zo is. God trekt aan de touwtjes. Je ziet dat heel duidelijk hier. Ook in vers 5 en vers 6. Ziet onder de heidenen en let op en verbaast u, ontzet u, want ik doe een werk in uw dagen. God doet een werk. En nog een keer in vers 6. Want zie, ik verwek de Chaldeeën. God is de eindregisseur en leidt deze wereldgeschiedenis naar zijn bestemming. Waarom moest dit gebeuren? Dat is een grote en ook een moeilijke vraag, waar veel over te zeggen is. Maar hoe dan ook, voordat we daar een antwoord op geven, het dwingt ons wel om ons perspectief op Gods handelen te verbreden. Of anders gezegd, we moeten af van onze roze brillen. Ik bedoel dit. Te gemakkelijk, te snel, zeker wij Westerse christenen, denken we dat God maar één manier heeft om te werken. En dat is de weg van zijn zegen en van voorspoed en van herstel en van succes. Dat is Gods weg. En nederlaag en crisis en verlies en dat het vertrouwde misschien valt. Nee, dat kan nooit van God zijn. Maar dan zijn we te makkelijk. Dan zijn we te snel. Want het is duidelijk hier uit vers 5 en 6 dat God de grote regisseur is. Ook als deze grote crisis komt over Juda en Jeruzalem. Broeders en zusters, ook de crisis, de dieptepunten, kunnen instrumenten zijn die de Heere God aanwendt om zijn goede doelen te realiseren. Ik zou me voor nu beperken tot het noemen van slechts één factor. En volgende keer hoop ik nog iets anders aan de orde te stellen. Dus nogmaals die vraag, waarom moest dit gebeuren? Waarom de verschrikking van Babels legers over Juda en Jeruzalem? Antwoord, een van de redenen is dit. Omdat de geloofwaardigheid van God op het spel stond. De geloofwaardigheid van God was in het geding. Misschien kennen we dat beroemde hoofdstuk Deuteronomium 28. Ik denk het langste hoofdstuk in het Oude Testament. Zegen en vloek. Waarin de Heere God zijn volk heel duidelijk voorhoudt hoe hij met ze zal handelen. Ik zal er iets uit voorlezen. Vers 1. Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en al zijn geboden die ik u heden opleg, zegt Mozes, naastig onderhoudt, dan zal de Heere uw God u verheffen boven alle volken der aarde en de volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Heere uw God. Gezegend zult gij zijn in de stad en gezegend op het veld. En dan gaat Mozes door om uit te werken dat Gods volk rijke zegen zal ervaren als ze inderdaad gaat in Gods wegen. Ze zullen gezegend worden op alle terreinen van hun persoonlijk, hun gezinsleven, hun maatschappelijk leven. Zodat er een geweldige getuigenis zou uitgaan naar de wereld toe. Maar dat is de ene helft van Deuteronomium 28. Er staat ook in vers 15, maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heere uw God en niet al zijn geboden en inzettingen die ik u heden opleg naastig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen. Vervloekt zult gij zijn in de stad en vervloekt op uw veld. En dan wordt dat uitgewerkt in de rest van Deuteronomium 28. En als je dat allemaal doorleest, dan wil je zeggen, dat moet je niet willen ervaren. Dit is absoluut een doodlopende weg. Die weg moet je niet op willen gaan. Nu, God heeft het gezegd. Maar als puntje bij paaltje komt, wat dan? Wat dan? Zal het dan zo zijn zoals het gezegd is? God heeft het gezegd, maar doet hij ook wat hij zegt? Zijn het loze beloften en loze waarschuwingen? Zijn het net mensenwoorden die ter aarde kunnen vallen? Zo vaak maken mensen hun woorden niet waar. Kindjes spelen in de speeltuin. En een van de ouders is erbij. En die zeggen dan tegen een beetje een stout kindje wat met zand gooit of andere kinderen van de glijbaan mept: mag je niet meer doen, want als je dat nog één keer doet, dan gaan we naar huis. En het kindje doet het toch en er gebeurt niks. En dan denk ik, een devaluatie van woorden. Woorden, woorden, woorden. Maar er wordt eigenlijk niks gezegd. Het wordt niet waargemaakt. Maar de Heere God is waarachtig. Waar wij mensen dat vaak niet zijn. Bij ons mensen, allemaal, is er altijd een verschil tussen dat wat we zeggen en dat wat we uiteindelijk doen. Wij allemaal. Maar Numeri 23, vers 19. God is geen mens dat hij liegen zou. Hij is volstrekt serieus te nemen op zijn woord. Want hij neemt zijn eigen woord zo volstrekt serieus. Wat hij zegt, meent hij. En hij houdt zijn woord. Nog eerder zullen hemel en aarde voorbij gaan dan dat zijn woorden ter aarde vallen. Israël heeft met een God te maken die echt de zegen schenkt die hij beloofd heeft, maar die ook echt het oordeel brengt waarvoor hij gewaarschuwd heeft. Hij doet wat hij gezegd heeft. Wat Juda en Jeruzalem overkwam, had hun niet moeten verrassen. Ze hadden de kwade weg gekozen en krijgen nu de consequenties daarvan. Het wordt inderdaad zoals Deuteronomium 28 voorzegd heeft. Exact. Lees het door en het is exact. Maar broeders en zusters, hier ligt niet alleen een les voor Israël, hier ligt ook een les voor ons. In 2013. Zowel een bemoediging als ook een ernstige waarschuwing. Beide, tegelijkertijd. Wat we mogen leren uit het boek Habakkuk is dit. Dat we Gods uitspraken serieus moeten nemen. Het is geen spelletje. Zijn woorden zijn waardevast. Wat hij zegt, meent hij. En hij zal het doen. Zowel zijn heerlijke beloften aan ons adres, als ook zijn vermaningen, waarschuwingen en ook zijn aankondigingen van oordeel aan een wereld die niet in zijn Christus wil geloven. Laten we binnen de gemeente tegen elkaar zeggen, maar ook naar buiten toe tegen deze wereld: we hebben met een God te maken die zichzelf volstrekt serieus neemt op zijn woord. En als wij verstandig zijn, doen wij dat ook. Want God handhaaft zijn geloofwaardigheid. Altijd. In het verleden, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen bidden?